Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee L. Kroneman, voorgaat. Volgende week zondag, 29 september, hoopt ook om 10 uur dominee Kroneman voor ons voor te gaan. En in deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Boaskoppen. En na de dienst is er gelegenheid tot het drinken van een kop koffie, thee of fris. In de middagdienst dan, van 5 uur, hoopt dominee W.J.C. van Blijdeveen voor ons voor te gaan. En dit alles zo de Heer wil en wij leven. De collecte in deze dienst, de eerste collecte, is voor de diaconie. En die is voor de stichting MAF. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Die is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij. En die is voor het onderhoud van het kerkgebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan u zingen uit Psalm 91, daarvan het 5e vers. Waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit de 100ste psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. Juicht aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. En ook het tweede vers, de Heer is God, erkent dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die hij voedt en wijdt, een volk tot zijn dienst bereidt. Psalm 100 vers 1 en 2. Gemeente, we gaan in deze dienst verder met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis en aan de beurt is artikel 32. Daarmee willen we ons geloof belijden. Daarna zingen we uit de 66ste psalm, daarvan het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. Psalm 66, het tweede vers, naar de belijdenis van het geloof met artikel 32 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat gaat over de orde en de tucht van de kerk. Wij geloven intussen dat de regeerders van de kerk, hoewel het nuttig en goed is dat zij onderling een bepaalde orde instellen en handhaven om het lichaam van de kerk te onderhouden, zich er niettemin voor moeten wachten af te wijken van wat Christus, onze enige meester, ons geboden heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke bedenksels en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en daardoor de gewetens te binden en te dwingen, op welke wijze dan ook. Wij aanvaarden dus alleen wat dienstig is om eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid aan God. Hiertoe is vereist de excommunicatie of de ban die volgens het woord van God geschiedt met hetgeen daarmee samenhangt. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Here in het Nieuwe Testament bij het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En wij lezen daarvan het 18e hoofdstuk en daarvan de versen 10 tot en met vers 20. Matteüs 18, vers 10 tot en met vers 20. En daar luidt het woord van de Here in Matteüs 18 vanaf het 10e vers als volgt. Pas op dat u niet een van deze kleine veracht, want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn Vader die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat denkt u als iemand 100 schapen heeft en één daarvan afgedwaald is, zal hij niet de 99 anderen achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, ik zeg u, dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de 99 die niet afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw Vader die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht, tussen u en hem alleen. En als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeen gekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Tot zover de schriftlezing voor deze middag. Gemeente, we willen samen ook voorbeden doen in deze dienst. Dat doen we allereerst voor Kees Lekkerkerk, die aanstaande dinsdag aan zijn voeten geopereerd moet worden. We willen ook bidden voor de rouwdragende familie van mevrouw Hagers. En we danken met Jan en Josiko van Dobben dat ze 12,5 jaar getrouwd zijn op deze dag. Laten wij samen bidden. Heere grote, eeuwige God, ontfermer, reine toevlucht, heilige Vader. Wij danken en loven en prijzen uw grote naam. Opnieuw brengt u ons samen in uw huis. Wij danken u voor deze dienst, voor dit moment, dat uw woord weer openging. U bent die zoekende herder, u bent die zoekende vader en u zoekt naar verloren schapen. U zoekt naar afgedwaalde schapen. Wij veranderlijk zijn wij. Maar u bent altijd dezelfde, ja, tot in eeuwigheid. U bent de grote herder van de schapen. U bent de koning van de kerk. En Heere, wij moeten u belijden dat er zoveel in ons is wat ons bij u vandaan trekt, telkens weer. Zoveel in ons en om ons heen dat de band met u doet verslappen. Maar u komt weer tot ons, ook in deze dienst, en u zoekt ons, zodat wij vinden, het leven vinden, weide vinden, woord vinden, houvast vinden, grond onder onze voeten, Jezus die ons leven is. Heren, wij bidden dat u in ons midden bent, in deze dienst. We hebben het samen gelezen uit uw woord, maar twee of drie samen iets verlangen in uw naam. Daar wilt u het geven, daar wilt u in het midden zijn. Daar wilt u gevangenen vrijheid schenken, gebondenen ontbinden. Ja, daar wilt u slaven maken tot kinderen van God Daar wilt u wonen en werken met uw geest. En zo is ook voor deze dienst onze verwachting van u, de God van de hemel en van de aarde, dat u met uw Heilige Geest woont in ons midden en dat wij de grote meester mogen volgen, Heere Jezus Christus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Heere, zo bidden we dat u in ons midden bent. En als we van u zijn afgedwaald, dat u ons weer terugroept. U weet ook op welk gebied wij allemaal in ons leven bekering nodig hebben. Geloof, maar ook bekering. Dat we terugkeren tot u, de levende God. Want u wil niet dat wij lauw zijn. Maar u wil dat wij u dienen met een volkomen hart. U wil dat wij aan u verbonden zijn. Ja, u bent zelf, Heere Jezus, gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen en uw leven te geven voor de schapen. En zo bidden we dat u ons allen leeg maakt van onszelf en leeg van alles wat ons bezighoudt. Wat kan ons hoofd vol zijn, ook als we in de kerk zitten, met van alles en nog wat. Maar geef dat ons hoofd even een moment leeg mag zijn. Leeg van onszelf, leeg van alles wat ons van u afhoudt en vol van de liefde van de Heere Jezus Christus en vol van de wil van de hemelse Vader. Heere, zo bidden we dat u in ons midden bent en dat u het geeft, dat we weer tot u terugkeren. Wij allemaal, zoals we hier aanwezig zijn, ja, heel de gemeente, we bidden om uw geest die toch ook vernieuwing geeft, een opwekking, zodat we weer waakzaam worden, zodat we u dienen met een volkomen hart. Heere, zo bidden we dat u werkt met uw geest onder ons. Ontferm u over de zieken van de gemeente, over degenen die merken dat het lichaam steeds verder afbreekt. Wat een aangrijpend proces als we dat in ons eigen lichaam of van dichtbij meemaken. Ontferm u over gemeenteleden die tobben met lichamelijke klachten en zorgen. Hier hebben we willen u ook bidden voor Kees Lekkerkerk als hij deze week geopereerd zal worden aan zijn voeten. We bidden dat u de handen van de artsen wil leiden en dat de operatie gezegend mag worden. En dat hij spoedig weer uit de voeten kan. Heere, dat u hem nabij wil zijn, niet alleen tijdens de operatie, maar ook daarna. Dat u hem de kracht wil geven die hij nodig heeft. Heere, zo willen we u bidden voor allen die moeite en zorgen met zich meedragen. Maar dan mag er ook dankbaarheid zijn. Dan denken we aan de familie van Dobbe, Jan en Yoshiko, die vandaag 12,5 jaar getrouwd zijn. We danken u dat u dat aan hen geeft. U hebt hen samengebracht. En u hebt het gegeven dat ze het vol mogen houden. En geeft u voortdurend uw zegen en uw nabijheid. En dat ze ook samen u mogen zoeken en vinden. Ja, dat u ook met uw geest wil werken. Ook in het leven van Yoshiko. Daar bidden we om, Heren. Dat u dat zult doen, dat ze ook mag zoeken naar de God van het leven. We danken u dat u het huwelijk hebt bekroond met de kinderzegen, dat Hugo en Aito geboren zijn en dat ze in ons midden zijn en dat ze elke zondag uw woord mogen horen. En geeft u dat het ook ingang vindt in hun harten. Uw woord als de bron van hun leven. Heren, daar bidden we om dat u dat doet. Dat bidden we ook voor Aad Hagers, die is achtergebleven, zonder moeder. Nu zijn moeder is begraven, de achterliggende week en hij zo alleen achterbleef. Misschien luistert hij deze dienst ook mee, misschien kijkt hij mee. Geeft u dat hij door uw woord wordt aangesproken en door uw woord mag ontdekken dat er meer is dan dit aardse leven. En dat hij ook u mag vinden door uw woord en door uw geest. Heren, we bidden voor heel de familie dat u hen nabij wil zijn. Als daar een geliefd familielid is heen gegaan. Heren, zo moeten we allemaal een keer sterven. En geeft u dat we dan in dit leven u, Heere Jezus, mogen kennen als borg en middelaar. Zo bidden we dat voor onze kinderen en voor onze jongeren. Als het winterseizoen weer aanbreekt, als de zondagschool weer heeft plaatsgevonden en morgen de catechisaties weer beginnen en ook de belijdenisgroep, dan bidden we om uw zegen daarover. Want aan uw zegen is alles gelegen. En dat onze jongeren vroeg u zullen zoeken, want u hebt het beloofd. Wie mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Heren, zo willen we u bidden. Ook voor die leden van de gemeente die zijn afgedwaald en die het spoor bijster geraakt zijn, die aan de rand terechtgekomen zijn. Heer, ontferm u ook over hen, ook over onze gezinnen, ook over onze jonge gezinnen. Als het soms moeilijk is om de draad vast te houden in de hectiek van het leven, in een gefragmentariseerde samenleving, dat ze het volhouden om de diensten te bezoeken, om trouw te zijn aan uw woord en aan uw getuigenis. Heren, zo bidden we voor alle belijdende leden onder ons, dat u werkt met uw geest in ons allen. Ook voor alle doopleden bidden wij, en voor alle gastleden en voor allen die vanuit de evangelisatiedoelgroep met ons verbonden zijn, misschien wel voor het eerst aanwezig in een dienst als deze, geeft u dat het dan ook tot zegen mag zijn voor ons allen. Want van u kunnen we nooit te veel verwachten. En zo willen we alles voor u neerleggen, alles voor uw troon uitspreiden. We bidden voor de nood van ons land en van ons volk. Heer, ontferm u over het nieuwe kabinet, dat u hen wijsheid en inzicht wil geven. We bidden voor Europa, als afgelopen week ook zoveel overstromingen zijn geweest, als er zoveel natuurgeweld is, als er ook armoede is in de wereld, als zoveel mensen op de vlucht zijn, ook christenen die vervolgd worden, mensen die leven in oorlogsgebieden. Ontferm u over uw volk Israël en ook over de andere volkeren. Ja, dat uw naam zal worden beleden door de mensen. En dat u doorgaat met uw werk. En dat u deze dienst daar ook voor gebruikt. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, zoals gezegd staan we stil bij de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 32... Het thema voor de preek dat luidt als volgt: de tucht als een middel in de hand van Christus. Dat is het thema voor de verkondiging. De tucht als een middel in de hand van Christus. Er zijn drie punten voor de preek. Ten eerste, Christus is onze leermeester. Ten tweede, wat heeft Christus ons geleerd? En ten derde, het doel van wat Christus ons leert. Dus de tucht als een middel in de hand van Christus. Dat is het thema in drie punten. Ten eerste, Christus is onze leermeester. Ten tweede, wat heeft Christus ons geleerd? En tenslotte, het doel van wat Christus ons leert. Eerst gaan we samen zingen als inleiding op de verkondiging. Dat doen we uit Psalm 147. Daarvan het tweede en het zesde vers. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En ook het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147 vers 2 en 6. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Here en zijn dienst. De tucht als een middel in de hand van Christus, dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste, Christus is onze leermeester. Ten tweede, wat heeft Christus ons geleerd? En tenslotte, het doel van wat Christus ons leert. Gemeente, zoals u weet, was er zojuist een open samenkomst. En af en toe zien we nieuwe gezichten. Dat is mooi als dan de een de ander meeneemt. En zo gebeurde dat kort geleden. Ons oudste gemeentelid bracht haar schoonmaakster met ons in contact. En dan begin je zo'n eerste gesprek, die eerste gesprekken, dan begin je niet gelijk over tucht. Of als iemand voor het eerst op de Bijbelcursus komt, dan begin je niet gelijk over tucht. Het is niet het eerste, maar het laatste artikel over de kerk. Het laatste, maar niet het minst belangrijke. Nog één keer worden we er samen bij bepaald in dit laatste artikel in een serie van 6 artikelen over de kerk, dat het Christus is die zijn kerk regeert. Wij geloven. Zo begint ook dit laatste artikel. Nee, wij geloven niet in de tucht van de kerk. We geloven niet in een pakket regels dat ons kan bewaren voor de invloeden van de boze in de kerk. We geloven niet in een kerkorde die door mensen is ingesteld om ons voor dwaalwegen te bewaren. Wij geloven in Christus, de koning van de kerk. Blijkbaar is dat nodig, daar elke keer weer van doordrongen te zijn bij al die artikelen over de kerk, voor heel ons verstaan van wat kerk zijn inhoudt, dat het nu Christus is die zijn kerk regeert. En gemeente, wat geeft dat een ontspanning, als je dat weer op je in laat werken. Misschien maak je je wel zorgen over de kerk, over de toekomst van de kerk. En wat geeft dat dan ontspanning, dat het Christus is die zijn kerk regeert. Juist ook als het allemaal niet zo makkelijk is in de kerk, of als er misschien wel gedoe is in de kerk, of als je misschien wel teleurgesteld bent in de kerk, of als je moeite hebt met je plaats in de kerk, als je de aansluiting mist in de kerk, dat het Christus is die over zijn gemeente waakt en dat hij haar onderhoudt. Het is immers zijn kerk. Hij is het hoofd van de kerk. En hoe regeert hij de kerk? Nou, gemeente, dat doet hij op 3 manieren. We hebben dat eerder gehoord vanuit artikel 29. Door de prediking van het evangelie, door de bediening van de sacramenten en door middel van de kerkelijke tucht. En wat is tucht? Nou, gemeente, we komen dat woord ook in de Bijbel tegen. We komen het verschillende keren in de psalmen tegen, maar we komen het ook in het Nieuwe Testament tegen. Paulus zegt in Galaten 3, vers 24, de wet is onze leermeester, staat er in de herziene statenvertaling. In de statenvertaling stond tuchtmeester. De wet is onze tuchtmeester tot Christus. En in het Grieks staat daar dan het woordje paidagogos. Daar zit ons woord pedagoog in. Een pedagoog is een opvoeder. Blijkbaar hebben we op de leerschool van Christus opvoeding nodig. Tuchtiging. Het Nederlandse woord tucht komt van het oud-Nederlandse woord tijgen. En dat betekent trekken. De tucht wil iemand de goede kant op trekken. Van de zonde aftrekken, naar de Heer Jezus toe trekken. Blijkbaar is dat nodig en blijkbaar is het gevaar groot. Ook als we de Heer Jezus mogen kennen als onze borger en middelaar, als we hem lief hebben gekregen, dat we zomaar weer van hem afwijken. Dat we zo makkelijk weer ons eigen spoor gaan, een dwaalweg inslaan. Dat het allemaal weer wat lauw wordt. We zien dat die eerste christelijke gemeenten al gebeuren. Die eerste gemeenten in Klein-Azië. Johannes moest het hen aanzeggen namens Christus. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam. Dat u de vrouw Izebel ongemoeid haar gang laat gaan. Dat u lauw bent en niet koud en niet heet. En ook Paulus moest de eerste gemeenten waarschuwen. Niet alleen Johannes op Patmos, maar ook Paulus. Als de gemeenten waren gesticht, dan moest hij al snel weer die christelijke gemeenten waarschuwen. Bij de les houden. Ze moesten nog worden opgevoed. Hij moest waarschuwen tegen afval en tegen dwaalleer. O dwaze gelaten, zegt Paulus in Galaten 3, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Het is Christus zelf, gemeente, die zijn gemeente roept en ook terugroept. En dat doet hij ook vanmiddag. Hij roept ons allemaal. En wat een genade dat hij dat doet. Wat een genade is er bij hem. Juist voor wie gestruikeld is en niet meer op kan staan. Juist voor wie zichzelf weer zo tegengevallen is. Want voordat Christus in Matteüs 18 heel concreet spreekt over tucht, komt hij zelf in beeld. Voordat Christus kwam, was Mozes onze tuchtmeester. En dat is een tuchtmeester die ons tuchtigt met een harde tucht, met een harde roede. Dat is een tuchtmeester die ons veroordeelt, die ons verdoemt. Vervloekt is ieder die niet blijft in alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Maar na Mozes is Christus gekomen. Christus, de vervuller van de wet, van de Tora, van de eerste 5 boeken van Mozes. En daarom spreekt Matteüs 5 redes uit. Die eerste reden, dat is de bergreden, Matteüs 5 tot 7. Dan de zendingsreden in Matteüs 10. En dan de gelijkenissenreden in Matteüs 13. En dan de kerkreden, Matteüs 18. En tenslotte de reden over het einde in de hoofdstukken 24 en 25. En juist in die kerkreden waar we samen een deel van gelezen hebben, zegt hij het ons. Dat hij niet gekomen is om de zondaar te verdoemen, maar dat hij gekomen is om het verlorene te zoeken. Dat hij gekomen is om zalig te maken wat verloren is. En dan gebruikt de Heer Jezus dat beeld van dat schaap dat onbedacht de herder is verloren. Jongens en meisjes, heel vaak spreekt de Heer Jezus in de Bijbel over schapen. En Jezus zegt, als iemand 100 schapen had en 1 daarvan is afgedwaald, wat doet die herder dan? Die herder, hij laat die 99 andere schapen achter bij een andere herder. Waar hij mee samenwerkt, zodat er ook goed voor die schapen wordt gezorgd. En dan gaat hij zoeken in dat bergland naar dat ene schaap. En wat is die herder blij als hij dat ene schaap gevonden heeft. Nog meer is hij blij over dat ene schaap dat verloren was en zich vinden laat, dan over die 99 die niet afgedwaald waren. En misschien ben jij wel dat ene schaap. Dat ene schaap dat ongemerkt, onverwacht, de herder uit het oog is verloren. De Heere Jezus zoekt ook jou, ook u. Omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Omdat de Vader het niet wil, zegt Christus. Daarom roept hij door zijn woord, door het woord van Christus, zondaren uit de duisternis, tot zijn wonderbaar licht, door het woord. Het woord is het middel. Het tuchtmiddel. En daarom, zegt Guido de Bret, hebben de regeerders van de kerk zich ervoor te wachten dat ze afwijken van wat Christus zelf ons in dat woord geboden heeft. Ja, zo heeft Guido de Bray al gesproken. Het kan goed en nuttig zijn om een bepaalde orde in de kerk te hebben, om een kerkorde te hebben. Goed en nuttig voor het lichaam van Christus, zodat niet iedereen maar doet wat goed is in eigen oog. Maar nooit mag die kerkorde heersen over het woord. En Guido de Bray waarschuwde er al voor, met de Rooms-Katholieke kerk achter zich, dat de kerk een instituut zou worden. Dat de kerk een bedrijf zou worden, waarin alles zo strak geregeld zou zijn, dat er geen ruimte meer zou zijn voor Christus zelf. Dat Christus buiten de deur zou staan. Christus, die onze enige meester is. En dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek. Wat heeft Christus ons dan geleerd? Nou, gemeente, als het nu Christus is die zijn gemeente onderhoudt en regeert, dan hebben ook de regeerders in de kerk zich uiteindelijk maar aan één ding te houden, en dat is aan Christus zelf. Hoewel wij een bijzondere achting voor hen behoren te hebben omwille van het werk wat zij doen, zo hebben we dat gehoord vanuit het vorige artikel, hebben ook zij niet hun eigen ideeën in te brengen, maar te luisteren naar het woord en zich te stellen onder het woord. Want het woord is het tuchtmiddel. Het woord is het middel dat ons opvoedt. En waar het woord het voor het zeggen heeft, gemeente, waar Christus zelf schittert vanuit dat woord, daar functioneert ook de tucht. Het kan niet anders. Heel praktisch. Dat leert ons Christus in het evangelie. Het een staat niet los van het ander. Als je echt leerling van de Heere Jezus bent geworden, dan wil je je ook door hem laten gezeggen. Dat kan niet anders. Dat is het wat Christus duidelijk maakt. Want bij dat woord tucht denken we vaak gelijk aan gemeenteleden die in openbare zonde leven. En dan moet een kerkenraad daar iets mee. Maar gemeente, uiteindelijk gaat de tucht over ons allemaal. Tucht. Tuchtigen. Tijgen. Trekken. En wat zijn er een trekkrachten in ons allemaal, toch? In onszelf. En om ons heen. Die ons de andere kant optrekken. En omdat hij nu uw enige wil zijn. Omdat hij wil dat u uw hart alleen door hem laat vullen. En omdat hij het hart van de gemeente wil vullen. Daarom is er tucht. Alleen dat zal de zonde buitenshuis houden. Alleen de meester zelf. En daarom is er een kerk, een gemeente om je heen die je aanmoedigt om op de meester alleen te zien. En elke dag opnieuw op Jezus alleen te zien. En daarom heb je toch openbare belijdenis van het geloof afgelegd. Toen heb je je toch gesteld onder het opzicht van de kerk. Toen heb je toch gezegd tegen de ouderlingen, die er ook bij waren op die aannemingsavond, maar ook in het algemeen tegen alle ouderlingen: willen jullie me helpen? Want ik red het niet alleen. Toen je belijdenis van het geloof aflegde, toen heb je het ook gezegd in de gemeente. Daarom deed je toch ook in de gemeente: helpt u mij alstublieft. Want ik red het niet alleen. Om de gang erin te houden. In een samenleving die zo verknipt is, zo fragmentarisch. Moedigt u mij alstublieft aan om het vol te houden. En roep me terug als ik achterop geraakt ben. En help me om trouw te zijn onder de bediening van het woord. Zo klonk toch die laatste belijdenisvraag. En van de sacramenten. Trouw te zijn in het lezen van de Heilige Schrift en in de gebeden. Trouw te zijn in het meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Om trouw te zijn. Orde orde te hebben, discipline te hebben, orde en regelmaat. Daar vaart een gezin wel bij, toch? Als er orde is, structuur, regelmaat. Daar vaart Gods gemeente wel bij. En daarom zijn er regeerders in de kerk, helpers die bijstaan. Net als in de samenleving als het goed is. En daarom komen ze ook achter elkaar binnen voordat de dienst begint. Daarom zitten ze dan hier voor in de kerk. Het kan ook heel anders. Het is geen verplichting. En toch kan het goed zijn, zegt Kiro de Bre, en het kan ook nuttig zijn, een bepaalde orde in de kerk te hebben, voor zover ze niet ingaat tegen wat Christus zelf ons leert. En het kan ook heel anders, maar wat is het mooi, als het zichtbaar wordt, op de een of andere manier, iets van de genade, symbolisch, liturgisch. Het heeft iets van een ontmoeting. De gemeente is binnen. De ambtsdragers komen binnen. Een begroeting. Goed dat je er bent. Iets van een aanmoediging. Iets van opzicht ook. Toezicht. Voordat de dienst begint. Je staat er niet alleen voor. Zo zitten ze daar ook aan de avondmaalstafel. Aan weerszijden van de dienaar van het woord. Om het zichtbaar te maken. Iets van tucht. Van tijgen. Van trekken. Niet afstotend. Afwerend. Maar lokkend. Nodigend. Als een Aaron en Hur. Mozes armen omhoog te houden in het geloof dat zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo de zoon des mensen verhoogd moet worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, opdat allen het zien, opdat niemand achterblijft. Kom en zie, smaak dat de Heere goed is, opdat allen zich bekeren en leven. Daarom komen ze ook bij u, thuis, bij huisbezoek. Om de tucht gaande te houden, de trekkracht van de meester. Daarom spreken ze met u over uw doop en over die tafel. En als het er nog niet van kwam, en hoe komt het dan? En opdat u het gesprek aangaat, en opdat u niet in verwarring achterblijft, en dat u weet vanuit het woord wat het betekent. En als u vragen hebt, dan kunt u ze kwijt en dan kunt u erover spreken. En dat moet u ook doen. Opdat u een juist zicht krijgt op het onderwijs van de meester. En daarom is er ook een avondmaalskring. Een soort groot huisbezoek. In de week die voorafgaat aan de viering van het heilig avondmaal. Waarom? Opdat u Jezus zult zien. Jezus, die ons leven is. Die onze enige meester is, zegt Guido de Bre. Onze enige meester. En als hij de enige is, dan hebben we naar hem alleen te luisteren. En wat komt hij ons dan vertellen? Nou, jongens en meisjes, als je op school bent, jongens en meisjes, je hebt een meester of je hebt een juf. En waarom heb je een meester of een juf op school? Die meester of die juf, die komt jou dingen uitleggen, toch? Die legt jou uit hoe die moeilijke spellingregel werkt. Met het kofschip En die legt jou uit hoe die moeilijke rekensom werkt. Hoe je die in praktijk uit moet werken. En nu is de Heere Jezus de enige meester. Wat leert de Heere Jezus ons dan? Nou, de Heere Jezus leert ons hoe wij gered worden. De Heere Jezus leert ons hoe wij een kind van God worden. de enige meester die het als enige voor het zeggen heeft. En hij heeft het geleerd aan zijn discipelen. Volg mij! Wie in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. En dan, als de discipelen onderweg zijn, en als Jezus al zoveel tot hen gesproken heeft, zo vaak zijn genade heeft uitgestald, dan begint Jezus te spreken over iets heel specifieks in die kerkrede. Over tucht bij openbare zonde. Jezus zegt er een paar dingen over. Jezus zegt als eerste, houd het klein. Zo klein mogelijk, opdat de schade klein blijft. Als je broeder gezondigd heeft, ga naar hem toe. Ga met hem praten. Onder vier ogen. En als hij luistert, dan hebt uw broeder gewonnen. En daar gaat het toch om. Dat die broeder weer op het rechte pad komt. En dat Gods naam zo min mogelijk door het slijk wordt gehaald. Maar als hij niet luistert, als hij volhardt in zonde, zegt de Heer Jezus, neem dan nog één of twee anderen met u mee. Ga samen in gesprek. Anderen uit de gemeente die er ook op uit zijn om die broeder te behouden. Omdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. En als iemand dan nog niet luistert, zegt Jezus, zeg het dan tegen de gemeente. Tegen de ouderlingen van de gemeente. En als iemand dan nog niet tot inkeer komt, dan plaatst die broeder zichzelf door zijn ongelovige gedrag uiteindelijk buiten de gemeenschap der heiligen. Laat hij dan voor u zijn als de heiden en de tollenaar, aangrijpend als het zover komt. Dat brengt ons bij de laatste gedachte voor de preek. Het doel van wat Christus ons leert. Gemeente, u zult begrijpen, dat is niet het doel van Christus. Dat degene die gezondigd heeft verloren gaat. Dat is ook niet het doel van Christus, dat de tucht in de kerk functioneert om de mensen eens flink te knechten. Om het eens flink ingewikkeld te maken. Zo en op die manier dat iedereen zijn eigen wetten en regels aan een ander op kan leggen, zo gebeurde dat bij de fariseeën. Nee, Jezus zegt, mijn juk is zacht, mijn last is licht voor wie het verstaat. En omdat hij de enige meester is in de kerk, daarom zegt Guido de Bre, daarom verwerpen wij alle menselijke bedenksels. Alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en daardoor gewetens van mensen te binden en te dwingen, op welke wijze dan ook. Waar het woord van Christus functioneert, waar het woord van Christus klinkt, daar komt niet gebondenheid, maar vrijheid. En waar het woord van Christus klinkt, daar functioneert ook de tucht. Komt er ook een gevolg, bekering, orde in de chaos. Alle wanorde, alle verdeeldheid ten spijt. Wij aanvaarden dus alleen, zegt Guido de Bre, alleen wat dienstig is om eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren. En zo gaat die serie over de kerk naar een afronding toe. En zo sluit dat 32e artikel af met hoe dat eerste artikel over de kerk, artikel 27, begon. Met die ene katholieke kerk. En dat niet zonder reden. Er is niets dat meer impact heeft op het kerkelijke leven dan kerkelijke verdeeldheid. Dat zorgt ervoor dat tucht niet meer werkt. De praktijk wijst het uit. Zo snel iemand onder de tucht komt te staan, is de eerste neiging, ik ga wel naar een andere kerk. Weg is de persoon. Weg is het contact. Gemeente, zie daarom toe op elkaar. Pakt u gerust de ledenlijst er nog eens bij. Stuur gerust een berichtje naar die een of die ander die u mist. Een bemoedigend woord, dat wel. Laat maar weten dat je die ander niet bent vergeten. Laten we vurige kolen op zijn of haar hoofd hopen. Niet allemaal oplossingen voorschrijven, dat werkt niet. Gewoon er zijn. Zoals Jezus. En gewoon de minste zijn. Is niet eenvoudig. Helemaal niet. Doet ook pijn diep van binnen. Maar laten we met Gods kracht het verschil maken. In een tijd waarin dat helemaal niet meer past. Ook voor onze jongeren, dat ze zich gezien mogen weten in de kerk. Dat ze weten, er is een plek waar ik gezien word. Waar ik thuis hoor. En voor onze jonge gezinnen die het ingewikkeld vinden om de draad vast te houden. En voor die gemeenteleden die wat aan de rand leven en langzaam maar zeker meer in hun eigen wereld dan in de gemeenschap der heiligen. Laten we omzien. Dat is tucht in de praktijk. En tegenover omzien naar elkaar staat roddelen over elkaar. Dat is op school ook zo, toch? Jongens en meisjes, als je op school bent, samen in de klas, dan kan het zo fijn zijn. Het kan zo fijn zijn op school met elkaar. En ik zie het wel eens als ik pleinwacht loop bij jullie op school, dan zie ik jullie samen spelen, voetballen of andere spellen doen. Maar het kan ook zomaar misgaan als die een iets zegt over die ander, achter de rug om van die ander. En het kan zomaar het begin zijn van een kink in de kabel. En dat negatieve gedrag wordt uitvergroot. En die andere persoon, die zelf zie je die andere persoon niet meer. Roddel. Roddel maakt kapot. Kort geleden stond het nog in een column in het RD. De makkelijkste manier om een christelijke gemeente te verwoesten, dat is roddel. En het werkt altijd. En het valt ook niet erg op, omdat het zo gewoon is. Praat negatief over elkaar. En gemeente, juist om dat onderhuidse van die boze, want dat is het toch wat de boze doet, hè? Die boze die komt niet alleen op een zichtbare manier, maar onderhuids probeert hij alles kapot te krijgen. Juist om die boze te lijf te gaan, die erop uit is om de eenheid te verbreken en het fundament onder de gemeente vandaan te halen. Dat fundament van de meester alleen. Dat fundament om alles te onderhouden volgens het woord van God, naar de gehoorzaamheid van God. En om die werkingen van de boze tegen te gaan, daarom is er tucht. Leertucht. De ouderlingen zijn geroepen de prediker dicht bij het woord te houden. Op het woord aan te spreken. Met het woord over elkaar, met elkaar over het woord te spreken. Leertucht en ook levenstucht. De gemeente is geroepen om te zien naar elkaar en haar kerkenraad is geroepen. Het consistorie binnen de kerkenraad om maatregelen te treffen als dat nodig is. Als iemand volhardt in een openbare zonde, in leer of in leven. Als iemand een dwaalleer de gemeente binnenbrengt. En er oneenigheid komt in de gemeente. Of als iemand in een openlijke zonde leeft, duidelijk voor iedereen, dan is het consistorie geroepen na herhaaldelijke vermaning iemand de toegang tot het heilig avondmaal te ontzeggen. In een meerdere vergadering kan iemand een ambt ontzeggen voor een bepaalde, voor een langere tijd. En dat is niet om iemand een schop na te geven. Nee, want juist, gemeente, juist als Jezus spreekt, die vierde reden, die kerkreden, als Jezus spreekt over de gemeente van de Messias, als Jezus spreekt over tucht in Matteüs 18, juist dan komt Petrus met die vraag tot Jezus, direct na onze schriftlezing: hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? En Jezus antwoordt niet tot 7 maal, maar tot 70 maal, 7 maal. Juist als Jezus spreekt over tucht, spreekt hij direct daarna over vergeving. Niet als een vrijbrief om maar door te zondigen. En ook nooit zonder schuldbelijdenis, want zonder dat er om vergeving wordt gevraagd, kan er ook niets vergeven worden. Nooit zonder berouw en bekering. Maar we voelen wel aan uit heel dat onderwijs van Jezus, als dan direct die vraag om vergeving wordt gesteld, dat tucht altijd genezend is bedoeld. Opdat er herstel komt. Opdat de zondaar wordt gered. En de gemeente wordt beschermd. En de naam van God niet wordt gelasterd. Juist de kerk is bij uitstek een plek waar zondaars terecht kunnen. Een toevluchtsoord in de woestijn. Waar de schuldeisers je achterop komen. Zoals die grot van Adullam in het Oude Testament, waar David schuil ging met zijn broers en het hele huis van zijn vader. En ieder zich bij hem voegde die in nood verkeerde. Ieder die een schuldeiser had, die verbitterd was van gemoed. Juist de kerk is de plek, ja vanmiddag, gemeente door het woord. En want het woord is het tuchtmiddel. Juist de kerk is de plek waar de vergeving wordt geschonken. Naar de schuldbelijdenis. De kerk is de plek waar de hemel opengaat. Waar de sleutels van het hemelrijk gehanteerd worden. Zoals we dat ook in de catechismus kunnen lezen zondag 31. Maar Jezus zegt het ook zelf. Voorwaar, ik zeg u. Alles wat u op aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Dat maakt het zo ruim. Gemeente, er is vergeving bij hem voor wie in schuldbelijdenis terugkeert aan de voet van het kruis. Dat maakt het zo ruim en tegelijk zo ernstig. Paulus zegt het in 1 Korinthe 5, dat hij besloten heeft iemand uit die gemeente aan de Satan over te geven. Iemand die leefde met de vrouw van zijn vader en zich daarvan niet bekeerde en die zonde niet beleed. Aangrijpend is dat als we volharden in een bepaalde zonde, dan is de ban, de excommunicatie, geen communicatie meer. Geen communicatie meer met het lichaam van Christus. Geen communicatie meer met de bruid van Christus. Dan is de excommunicatie de uiterste consequentie. En zelfs dan. Gemeente, ziet u nu wie de Heer is? Wie hij in zijn Zoon Jezus Christus is? Want zelfs dan. Zelfs na de ban. Dan is er nog een weg terug. Voor wie zich alsnog bekeert. Na een periode van berouw en bekering wordt hij of zij alsnog opgenomen in de schoot van de kerk. In het midden van de kerk. Waar zondaars welkom zijn. Gemeente, zo is God. De God van de Bijbel. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En zo is toch ook de gemeente van Christus, als het goed is, een plaats waar verslagenen terecht kunnen. Waar zondaren bevrijd worden, worden weggezonden in vrijheid. Waar slaven worden ontbonden, heen gaan in vrede. Na belijdenis van zonden. Het is namelijk Jezus' eigen woord. Het middel waardoor de tucht werkt, genezend werkt. Als twee van u op aarde iets eenstemmig verlangen. Bijvoorbeeld een ouderling met een verslagene. Of een gemeentelid met een gebondene. Als twee van u op aarde iets eenstemmig verlangen, als we samen om verlossing smeken na oprechte schuldbelijdenis, dan zal het hun ten deel vallen, zegt de Heere, uw bevrijder. Vergeving, bevrijding, als nooit tevoren. Vandaag in de belofte, in Jezus' naam. En eenmaal voor eeuwig, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op de verkondiging uit de 119e psalm. Het 88ste vers, psalm 119 vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier bestuurt mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Psalm 119, vers 88. Laten wij samen danken en bidden. Ja, Heere, zo hebben we het samen beleden. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht de herder is verloren. En dan geldt het van ons allemaal. Dan staat de een niet boven de ander. Dwalende schapen, als u ons niet vasthoudt, maar nu kwam u weer tot ons, de zoekende herder, opdat we ons laten vinden, opdat we ons laten leiden, opdat we onze schuld belijden, en in uw vergeving vinden. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Opdat we alle lasten bij u brengen. Want alleen bij u is vergeving. Bij u de bron van het licht. En Heere, dan danken we u dat u zo tot ons kwam. Vanuit uw woord. En dan weet u ook hoe dit thema gevallen is bij ons allemaal persoonlijk. Want we zijn allemaal verschillende mensen. We hebben allemaal een eigen biografie. En juist een thema als vanmiddag kan ook gevoelig liggen op allerlei verschillende fronten. Bij de een komt het zo binnen en bij de ander zo. En Heere, toch bent u dezelfde. Voor ieder wilt u dezelfde zijn. Of we nu u kennen of u nog niet kennen. Of we nu dicht bij uw leven of ver zijn afgedwaald. Of we nu verwikkeld zijn in allerlei moeilijke processen. Of dat we de rust in u mogen hebben. U bent niet veranderd. U kwam ons weer tegemoet. En u hebt het tegen ons allemaal gezegd. Hoe we dit thema ook opgepakt hebben. Ook als we thuis verbonden zijn. U hebt het tegen ons allemaal gezegd. Kom terug bij mij, mijn schaap. Leg je vermoeide hoofd nu maar neer op mijn schouder. En dan breng ik je veilig thuis. Heere, leer het ons allemaal heel dicht bij u te leven. Uit uw woord te leven. Dat tuchtmiddel dat ons leidt tot Christus steeds weer. Heere, zo danken we u voor alles wat u gaf. En we bidden dat u met ons bent. Ook in de nieuwe week. Dat u de nieuwe catechisaties ook weer wil zegenen. Als we morgenavond weer mogen beginnen. Wees dan ook met uw geest in het midden. We bidden voor de Bijbelcursus die er vrijdag weer mag zijn. Als u het geeft. Geef ook daar uw zegen. We bidden ook voor de gemeentedag aanstaande zaterdag. Dat we ook op die manier mogen omzien naar elkaar. We bidden om uw zegen ook voor de doopouders die zich voorbereiden op de bediening van de heilige doop volgende week zondagmorgen. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Geef ze wijsheid en inzicht. Want wie is tot deze dingen bekwaam? Leer ons allen te zien in welk ambt we dan ook staan. Of welke taak we van u hebben gekregen. Welke plaats in uw gemeente. Leer ons te zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Heere, dat bidden wij. En zo danken wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 146, daarvan het vijfde en het achtste vers. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. Die uit liefderijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Psalm 146 vers 5 en ook vers 8. gemeente, verhef dan uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Here en ga heen in vrede. De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.